Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeenten ter eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit de 68ste psalm en daarvan het zevende vers, psalm 68 vers 7 gelijk. Een duif door het zilverwit. Het woord Gods vinden we vanmorgen in het boek Openbaring. Het 21ste hoofdstuk, de eerste 8 versen. Openbaring 21, de versen 1 tot en met 8. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. 72 vers 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Gods woord, onze tekst voor de prediking van dit morgenuur, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 21ste hoofdstuk van de Openbaring, en daarvan het eerste gedeelte van vers 3. Openbaring 21, het eerste deel van vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. Laten wij eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, zo mogen wij ook in dit morgenuur op deze tweede feestdag ons voor uw heilig aangezicht stellen. U hebt ons gespaard in de nacht die voorbij gegaan is. En nadat u ons aan de dag van gisteren hebt gegeven dat we met elkaar mochten stilstaan bij dat evangelie dat ons spreekt van de komst van de Geest en het werk van de Heilige Geest, geeft u ons ook op deze tweede dag nogmaals de gelegenheid om rondom uw woord te vergaderen en opnieuw te luisteren naar die boodschap die gij bestemd hebt voor zondaren. Heren, en dan is het inderdaad uw woord weer dat vanmorgen voor ons mag liggen en waaruit we mogen lezen en wat we mogen overdenken. Geef dat de overdenking en de prediking van uw woord mag zijn naar de zin en mening van uw geest. En wilt gij zelf door uw geest dat woord ook vanmorgen in ons midden tot een zegen stellen, voor het eerst of opnieuw, en dat hangt dan af van hoe wij zijn en wie wij zijn. Heere, als wij u nog nooit in waarheid hebben leren zoeken en mogen ontmoeten, wilt u dan geven dat dat vanmorgen veranderen mag en dat wij u nu in uw woord mogen ontmoeten en dat we in uw woord uw stem mogen gaan horen. En dat we dat evangelie dat ons van uw genade spreekt mogen leren waarderen. Ach, we leven eraan voorbij als wij nog in onze natuurstaat verkeren. Dan zegt het ons niets. Dan raakt het ons niet. Dan blijven we er onveranderd onder. Maar als gij met die kracht van uw geest die onweerstaanbaar is, komt, Heere, dan zullen we gaan buigen. Dan zullen we gaan horen met geopende oren. Dan gaan we ook geloven wat uw woord zegt. Dan wordt het alles anders. En heeft niet in ieder van ons dat nodig? En Heere, niet alleen voor de eerste keer hebben we dat nodig, dat u met de kracht van uw woord en geest in ons leven inkomt, maar dat blijft noodzakelijk. Daar blijven ook de uwen op aangewezen. Allen die u vrezen, ze blijven afhankelijk van het bediend worden door de Heilige Geest. En zo zien wij op tot u, Heere, en wij smeken u dat gij genadig in ons midden wilt werken en dat gij de kracht van uw genade in ons midden tot openbaring wilt brengen. Ach, we hebben het ook nu niet verdiend. En als u ons nu zou geven naar wat wij waardig zijn, dan moest u ons voorbij gaan. En dan zou uw woord geen enkele vrucht afwerpen en geen enkele zegen nalaten. Dan kwamen we straks de kerk uit, zoals we erin gekomen zijn, zonder dat er iemand veranderd was en zonder dat er een woord van u in ons hart zou zijn gevallen, als gij ons zoudt geven naar verdiensten. Maar Heere, doe dat niet. Ontferm u nog over ons en schenk ons nog naar de trouw van uw verbond onverdiende zaligheden, onverdiende gunstbewijzen. Gedenk aan jong en oud, ook aan onze kinderen, aan onze jonge mensen. We hebben gisteren gezien dat het bijzonder ook op het Pinksterfeest is dat u hun namen noemt en dat u hun categorie vermeld in de beloften. Heren, wij bidden van u dat het Pinksterfeit in hun leven ook vruchten mag dragen en dat ook zij mogen gaan kennen dat onvergankelijke goed dat gij schenkt aan allen die u vrezen. Niet alleen aan onze jongeren gedenken wij, het is ook zo dat de Pinksterprediking in bijzondere zin spreekt over de ouden, waarvan de profeet heeft gezegd, uw ouden zullen dromen dromen. De profeet heeft ervan gesproken, Heere, dat dat Pinksterheil ook op de bejaarden en op de ouden van dagen zal komen en daar zijn werking doen. Geef dat dat ook onder ons zichtbaar mag worden, Heere. En dat onze oude mensen, die aan de avond van het leven zijn gekomen, mogen kennen dat heil, dat uitzicht geeft over dood en graf heen. Dat heil, dat de mond vervult met lof, en dat doet getuigen dat in u de vaste en zekere rotsteen, het onrecht nooit gevonden is. En geef dat zo ook vanuit het leven en vanuit de wandel en vanuit het getuigenis van onze ouden iets uit mag gaan dat tot jaloersheid zou mogen verwekken en dat anderen een aansporing zou mogen zijn om in diezelfde wegen te wandelen. Heere, gedenk zo een ieder van ons, ook die grote categorie tussen jongeren en ouden in. Heere, wij bidden van u dat gij ons allen met uw heil wilt bezoeken en met uw genade wilt verrijken. Nogmaals belijden we het, uw Heere, dat u het niet kunt doen als u rekening houdt met wie wij zijn in onze verdorvenheid en onwaardigheid voor u. Maar verzoen onze zonden en zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We gaan u zingen uit de 102e psalm, het 11e en het 12e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven en dus zij is Heere naam geprezen. 102 vers 11 en 12. Toen God zijn geest zond op de Pinksterdag, toen heeft hij hem gezonden met de bedoeling dat deze geest zondaren zou gaan bearbeiden, dat hij in hun harten woning zou gaan maken, dat hij hen deel zou geven aan het heil dat de Heer Jezus verworven heeft, dat die geest wederbarend en vernieuwend, reinigend en heiligend in het leven van zondaren zou werkzaam zijn. Toen God zijn geest gaf op Pinksteren, toen gaf hij hem met de bedoeling dat die geest al die mensen in wier hart hij werkt en in wier leven hij zijn intrek neemt, ook tot één zou vergaderen. Dat hij ze bij elkaar zou brengen, dat hij die individuen op wie hij kwam en in wie hij zijn intrek nam, ook zou samenvoegen tot de gemeente Gods, tot dat ene volk des Heren, tot die ware kerk des Heren, die allemaal gewassen zijn in het bloed van Christus en gereinigd en verzegeld met zijn geest. Die bruidskerk, dat volk waarvan de Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Maar dat is ook het einde van het doel, het doel van het werk van de Heilige Geest nog niet ten volle. Niet alleen dus het toebrengen van zondaren, ook niet alleen het vergaderen van die zondaren tot één gemeente in één kudde. Daarin gaat het werk van de Heilige Geest niet op. Wat komt daar dan nog achter? Dit dat de Heilige Geest gekomen is om alles wat door de zonde verwoest ligt te herstellen en de vruchten van het werk van Christus alom tot openbaring te brengen. Christus is immers niet alleen gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is niet alleen gekomen om zijn kerk te kopen met zijn bloed. Hij is niet alleen gekomen om aan Satan zijn vaten te ontroven en hen die in duisternis zijn in het licht over te brengen. Maar Christus is gekomen om het paradijs te herstellen. En dat betekent onder andere ook de herstelling, de volkomen herstelling van de gemeenschap tussen God en de mens. En dat heeft de Heere Jezus Christus verworven. In zijn naam worden hemel en aarde verenigd. Maar ook dat moet door de Heilige Geest worden uitgewerkt, gerealiseerd, tot stand worden gebracht. Ook daar moet de Heilige Geest op voortbouwen en hij moet dat werk van Christus ook in dit opzicht effect geven. Dat wil dan zeggen dat de Heilige Geest in zijn werken in deze wereld heen stuwt naar dat ogenblik waarop die grote stem uit de hemel kan zeggen: de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat is het doel van het werk van de Heilige Geest. Ons tekstwoord is een woord uit een van de visioenen die de apostel Johannes gekregen heeft tijdens zijn ballingschap op Patmos. Hij heeft al heel wat gezien en er is al heel wat door hem opgetekend in de voorafgaande hoofdstukken van het boek Openbaring. Hij heeft gezien dat de wereld, de geschiedenis van deze wereld, naar haar einde gaat. Heel wat heeft de Heere al gedaan. Zijn vijanden overwonnen. Babel, het antichristelijke wereldrijk, is gevallen. Het rijk van de antichrist te gronde gericht, het beest en de valse profeet zijn in de poel des vuurs geworpen, Satan is gebonden, uitgeworpen. De opstanding der doden heeft plaatsgevonden. En dan ziet Johannes in ons teksthoofdstuk het nieuwe Jeruzalem versierd als een bruid voor haar man neerdalen van God uit de hemel. De aarde is inmiddels geschikt gemaakt om dat nieuwe Jeruzalem te ontvangen. De aarde is intussen gezuiverd. De zonde en de ongerechtigheid is van de aarde uitgedelgd. En zo kan op die gezuiverde en vernieuwde aarde de verloste kerk, dat nieuwe Jeruzalem, gaan wonen. En zo kan God bij haar gaan wonen. En dat wordt uitgedrukt in de woorden die Johannes door een grote stem hoort verkondigen: de tabernakel Gods is bij de mensen. Hoe is dat dan gebeurd? Hoe is dat tot stand gekomen? Gemeente, dat is een lange weg geweest. Voordat dit gezegd kan worden, is er heel wat aan vooraf gegaan. En om zo te zeggen, dit is ook in fasen gebeurd. Het woord tabernakel herinnert ons daaraan. Want u denkt natuurlijk onwillekeurig bij het woord tabernakel aan die tent der samenkomst waarvan we lezen in het Oude Testament als ons de geschiedenissen verteld worden van Israëls woestijnreis. Toen was daar op Gods bevel een tabernakel opgericht en die stond in het midden van zijn volk. En die tabernakel was maar niet zomaar een tent. Dat was een tent, dat was een plaats die de Heere verkoren had als zijn woning. Daar wilde hij wonen, te midden van zijn zondig volk. En dat de Heere er wonen wilde, dat heeft hij bewezen toen hij op de dag waarop die tabernakel in gebruik genomen, ingewijd werd, de wolkkolom deed neerdalen op de tabernakel. En de heerlijkheid des Heeren vervulde die tent. Zo woonde God onder zijn volk. En dat was een bijzondere zegen. Want zo wilde de Heere met geen andere volkeren handelen. Dit was het voorrecht, dit was het grote privilege dat alleen het volk van Israël bezat. Daar was de tabernakel Gods bij de mensen. Alleen, vergeet u niet, al was de tabernakel Gods bij de mensen, Israël had geen vrije toegang tot God. Ze konden daar niet zomaar in en uitlopen. Daar hing immers een voorhangsel. God woonde er wel, maar hij woonde nog in afzondering. En er was nog geen herstelde gemeenschap in een volkomen zin tussen hem en het volk. En nog altijd herinnerde dat voorhangsel aan de zonde die scheiding maakte. En vandaar op dat voorhangsel de cherubim. Zoals die ook in het paradijs, in het verloren paradijs stonden bij de ingang om de weg tot de boom des levens te bewaken. En de zon daar kon niet terug. Zijn zonde maakte scheiding en daar werd Israël, ondanks het voorrecht dat de tabernakel Gods daar stond, toch steeds weer aan herinnerd aan de scheiding makende zonde. En zo bleef er afstand. Al die tijd dat de eerste tabernakel stond. O, het was rijke genade. Ongetwijfeld dat de Heere in die eerste tabernakel wilde wonen en dat hij zo ook in het midden van zijn volk wilde vertoeven. We vinden dat beschreven bijvoorbeeld in het 25e hoofdstuk van het boek Exodus, waar de Heere zegt: en zij zullen mij een heiligdom maken en dat ik in het midden van hen wonen. En nog rijker vindt u het in het boek Leviticus in het 26e hoofdstuk vers 12. Ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere uw God die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb. En zo geeft de Heere aan dat volk te kennen dat hij in genade en in ontferming tot hen komt. Maar door alles heen, ondanks die genade, daar blijft altijd door dat voorhangsel, de scheiding, de afstand. En toen kwam de tweede fase. En dan zijn we intussen in het Nieuwe Testament aangekomen. En dan denk ik met u aan dat woord uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn, en ik vertaal letterlijk, tabernakel gehad. Het heeft onder ons zijn tabernakel gehad. Want Christus Jezus is die tweede tabernakel. In hem woont de Godheid. De volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. En vandaar dat degene die geloofsogen ontvangen heeft, mag zeggen, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar gemeente, hoe heerlijk Christus ook was, hij is toch niet het eindpunt van de werken Gods. Want hij is te midden van deze wereld, tijdens de dagen zijns vleeses, uiteindelijk ook nog maar weer de enige mens in wie God wonen kan. Hij is de enige in wie de Heere zijn intrek genomen heeft, die de tempel Gods is. Maar daar is de Heere niet mee tevreden. Dat is de bedoeling van zijn heilsraad niet geweest, dat er één mens op aarde zou zijn in wie God wonen kon. De Heere zoekt een volk. Een volk in wier midden hij zonder scheidsmuur, zonder voorhangsel, zonder dat er iets is dat afstand schept, kan wonen. En daarvoor heeft de Heere Jezus wel de grondslag gelegd. Maar dat moet allemaal verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. En dan komt de derde fase. En dat begint op de Pinksterdag, als de Pinkstergeest komt. De geest als de eerste gave Gods aan zijn verloste kerk. En wat komt die geest doen? Die komt realiseren in het mensenleven wat Christus heeft verworven voor die zondaar. En die geest komt wonen in het hart. En vandaar dat we dan gaan lezen woorden als: weet gij niet dat gij de tempel God zijt? Dan wordt dat volk, dan wordt die gelovige en dan worden die gelovigen samen de heilige woonsteden Gods in de geest. Dan neemt de Heere zijn intrek in hun harten door zijn Heilige Geest. En hij woont in hen. Maar dan nog is God niet waar hij wezen wil. En dan heeft de Heilige Geest nog meer te doen. Want nog altijd kan niet gezegd worden: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Want vergeet u niet, er zijn drie dingen die de Heilige Geest met name heeft te verrichten. In de eerste plaats, God wil zijn tabernakel bij de mensen hebben. God wil die gemeente tot zijn tempel vormen. Nou, daar is de geest mee begonnen, maar, en dat is het eerste wat die geest te doen heeft, die tempel is nog niet klaar. In de tweede plaats, die tempel is nog niet zuiver. En in de derde plaats, de plaats waar die tempel moet komen, is ook nog niet geschikt.
En met het oog op deze drie dingen heeft de Heilige Geest voorlopig nog werk. Hij is er op de Pinksterdag mee begonnen met het vergaderen van die gemeente, met het bouwen van die tabernakel, bouwen van dat huis des Heren, die heilige tempel, die woonstede Gods. Maar er moeten al de eeuwen door van overal vandaan steeds weer nieuwe stenen worden toegebracht. Daarom stuwt de Heilige Geest, en dat hoort bij die eerste taak die hij kreeg, stuwt de Heilige Geest het evangelie naar alle landen, tot aan de einden der aarde toe zelfs. Want er moeten er overal in aanraking komen met het woord, en er moeten er overal bekeerd worden, en er moeten er overal uit de duisternis getrokken worden, om overgezet te worden in het koninkrijk van Gods licht. En de Heilige Geest heeft dat op het oog, als hij de prediking van het woord laat geschieden, want het behaagt God immers door middel van dat woord zondaren tot bekering en tot geloof te brengen. Wel nu, de Heilige Geest is er ook in deze tijd nog mee bezig. Laten we dat geloven. Het werk van de Geest is nog niet klaar, want die tempel is nog niet af. De laatste stenen zijn nog niet vergaderd. Er worden er nog gereed gemaakt. Er worden er nog toegebracht. Er worden er nog ingevoegd in dat Godsgebouw. En eerder kan niet gezegd worden, de tabernakel Gods is bij de mensen. En daarom de vraag die van hieruit tot ons komt is, zijn wij al toegevoegd? Zijn wij al gebruikt door de Heilige Geest en gebracht door de Geest? En zijn wij al op dat vaste en enige fundament gebouwd als levende stenen in dat Godsgebouw? Horen wij erbij? Of staan we op een afstand? Zijn we toeschouwers? Liggen we misschien ergens op het bouwterrein zonder dat een hand ons gegrepen heeft en zonder dat we toegevoegd zijn tot die gemeente die zalig wordt? Heeft dat werk van de Heilige Geest vrucht gedragen in ons leven? Kennen wij bij ondervinding dat genadewerk dat hij alleen verricht? Als we nog onbekeerd zijn, laten we dan bedenken dat we nog in het heden der genade leven. En dat als wij onbekeerd zijn en onbekeerd blijven, wij voor eeuwig omkomen. Maar dat God nu nog in zijn langmoedigheid ons toeroept, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u gebruiken bij de bouw van dat Godshuis, opdat ook gij ingevoegd als een levende steen deel moogt uitmaken van die heilige woonstede Gods in de Geest. O, laat de gelegenheid die de Heere ons nog geeft niet voorbijgaan, onbenut en ongebruikt. Waarom zouden wij voor het leven de dood verkiezen? Waarom zouden wij, terwijl de Heere zo grote zaligheid ons laat voorstellen, voortgaan en volharden in de dwaze keus van ons eigen hart? De Geest is nog bezig zondaren toe te brengen. Hij klopt nog op uw hart. Hij is nog gewillig om ook uw leven te veranderen en te vernieuwen. Hij is nog gewillig om ook u te gebruiken bij dat werk dat hij bezig is te doen. Nog is het genadeuur. Nog is er de mogelijkheid om bekeerd, om gered, om gezaligd te worden. En het tweede wat de Geest doen moest, dat is, hij moet niet alleen de gemeente tot stand brengen, maar hij moet die tabernakel, hij moet die gemeente ook zuiveren, reinigen. Het moet toch een tempel worden? Het moet toch een tabernakel worden? het moet toch een heilige woonstede Gods zijn. En vandaar dat het ook tot het werk van de Heilige Geest behoort om diegenen die hij ging bearbeiden in het uur van de wedergeboorte en de bekering voortdurend te blijven bearbeiden. Want hij is ook de geest der heiligmaking. Er zijn in het leven van Gods kinderen, ook al worden ze levende stenen genoemd, nog zoveel zonden en zwakheden en onreinigheden overgebleven. En er zijn zoveel dingen die toch weer scheiding maken. En die dan toch weer een verhindering zijn, waardoor die stem uit de hemel niet gehoord kan worden. De tabernakel Gods is bij de mensen. Zoveel onzuiverheid, zonde, ongerechtigheid die nog overgebleven is. En daar kan de Heilige Geest niet in berusten. Daar mag hij zich niet bij neerleggen. En vandaar dat God hem ook de taak gegeven heeft om in het leven van zijn kerk te zijn de geest der uitbranding. Die steeds aan het werk moet blijven. En vandaar dat er een strijd door hem ontketend wordt tussen geest en vlees. En vandaar dat die geest ook in het leven van Gods kinderen door moet gaan met zijn louterend, met zijn zuiverend, met zijn ontdekkend, met zijn reinigend werk. De bruidskerk moet straks toch zonder vlek en zonder rimpel voorgesteld kunnen worden. Zonder enig gebrek en zonder enige tekortkoming. En daarom is de geest ook de geest der heiligmaking. En gaat hij zo zijn werk doen en blijft hij zijn werk doen. En dan is het derde wat de geest te doen heeft. De plaats waar die tabernakel Gods moet komen. Die plaats moet ook in gereedheid gebracht worden. En waar is die plaats? Dat is de aarde. Maar die aarde zoals ze nu is niet geschikt om dat nieuwe Jeruzalem, om die tabernakel Gods te ontvangen. De aarde zoals ze nu is veel te veel doortrokken van zonde en ongerechtigheid. En vandaar dat ook die plaats waar die tabernakel moet komen, gezuiverd moet worden. En begrijpt u waarom dan ook in het Pinkster-evangelie door de apostel Petrus dat woord uit Joël aangehaald wordt? U hebt misschien wel eens gedacht, ja, ik kan begrijpen dat de apostel Petrus dat eerste gedeelte van Joëls profetie citeert, als het gaat over ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. En als het dan gaat over die zonen en die dochters die zullen profeteren en over die ouden die dromen zullen dromen en over de dienstknechten en de dienstmaagden waar de Heere in die dagen van zijn geest op zal uitstorten en die ook zullen profeteren, dat kunnen we volgen. Dat is inderdaad ook precies zoals we dat voor ons getekend zien in het boek der handelingen en met name in het tweede hoofdstuk. Maar we vragen ons soms af waarom de apostel toen niet gestopt is met zijn citaat uit het boek Joël. Hij gaat verder. Hij leest nog meer voor uit dat profetenboek. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. En wat zijn dat voor wonderen en wat zijn dat voor tekenen? Bloed. En vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En dan zeg ik daarbij met het woord van onze tekst. Eer dat die stem uit de hemel geschieden kan. Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Eer dat dat gehoord zal worden, zal God wonderen geven en tekenen, bloed en vuur en rookdamp. Zal de zon veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Waarom dan? Wat heeft dat met Pinksteren te maken? Gemeente, dat heeft dit met Pinksteren te maken. Dat de Heilige Geest neergedaald is op een zondige wereld. Dat de Heilige Geest gekomen is in een wereld vol vijandschap. Dat de Heilige Geest gekomen is op het terrein waar Satan de scepter zwaait. En waar alleen maar vijanden van God wonen. En deze aarde moet de Geest gaan toebereiden tot een plaats die geschikt is om de tabernakel Gods op te richten. Deze aarde moet de Heilige Geest gaan geschikt maken voor dat ogenblik dat dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerkomt op de aarde. Maar wil dat gebeuren, wil deze plaats geschikt zijn, dan zal de Geest de strijd moeten aanbinden met al de goddeloosheid en met het ganse rijk van de boze. En dan zal de vervloekte aarde weer eerst een gezegende aarde moeten worden, maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat alleen via bloed en vuur en rookdamp. Dat gaat alleen via het vuur van de Heilige Geest en via de wind van de Heilige Geest. Opdat de wereld enerzijds in brand gestoken zou worden en de oordelen Gods er overheen zullen gaan. En anderzijds de wereld door het vuur van Gods toorn zou worden schoongestormd van alles wat zich tegen God en zijn gezalfde en tegen dat nieuwe Jeruzalem verzet. En daarom de Geest ontketend hemelse goddelijke krachten, omdat hij de plaats klaar moet maken waar de tabernakel Gods zal worden opgericht. En denkt u dan niet dat dat meevalt voor de Heilige Geest. We spreken op grond van de schrift over de lijdensweg van de Heere Jezus. En volkomen terecht. Ik hoef u dat niet uitvoerig te vertellen, dat we terecht over de lijdensweg, over de Via Dolorosa van de Heere Jezus spreken. Want wat heeft hij tijdens zijn verblijf op aarde meegemaakt? En wat heeft hij ondervonden aan bespotting en aan hoon en aan leed en aan smart en o zo ontzaggelijk veel, dat hij genoemd kan worden de man van smarten. Gemeente, als u bedenkt wat de Heilige Geest meemaakt in deze wereld, dan mogen wij ook spreken van de lijdensweg van de Heilige Geest. En dan is het geen wonder dat we in het laatste hoofdstuk van de schriften de Heilige Geest vurig horen roepen: kom! Vanuit de dagelijkse ondervinding van het lijden dat hem aangedaan wordt, de Heilige Geest, bidt hij om de komst van die grote en doorluchtige dag des Heren. O, vergeet u het niet, dat de Heilige Geest werkt op een gevloekte aarde die ook hem vijandig gezind is. Dat hij werkt vrijwillig in een onheilige wereld. En dat hij elke dag geconfronteerd wordt met de onheiligheden van deze wereld. Zou hem dat niet pijnlijk treffen? Om altijd weer te midden van zondaren te moeten verkeren. Hij is gekomen, ik noem u één aspect, om Christus te verheerlijken. Dat is zijn liefste werk, dat begeert hij te doen. Christus uit te stallen, Christus voor te stellen, Christus groot te maken, Christus schoonheid en dierbaarheid aan te prijzen. In één woord hem te verheerlijken. En wat maakt hij mee in deze wereld? Dat Christus constant onteert, ontheiligt, ontluisterd wordt. En zou hem dat niet pijnlijk treffen.
En in de kerk dan, waarin hij zijn intrek nam, daar zijn ze toch anders.
Daar heeft hij toch een woonplaats gekregen en daar wordt hij toch geëerd en erkend. Ach, wat gebeurt er in de kerk? Wat gebeurt er in het leven van Gods kinderen? Is er geen reden voor de apostel Paulus om de gelovigen in Efeze te zeggen, blust de geest niet uit? Bedroeft de Heilige Geest Gods niet?
Wat wordt er in het leven van Gods kinderen menigmaal gezondigd? Ook tegen de liefderijke en zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. En wat wordt hij vaak tegengestaan? En wat wordt hij vaak uitgeblust? En vooral dat ene woord zegt het, dat de geest een lijdensweg heeft. En dat de geest ook van de kant van Christus discipelen te lijden heeft, zoals de Heere Jezus zelf ook van zijn discipelen te lijden heeft. Ene woord zegt het dat het een lijdensweg is van de geest. Hij wordt bedroefd. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En daarom het is geen wonder dat de Heilige Geest verlangt, hijgt, zucht naar die dag waarop alles hersteld zal zijn. Die dag waarop alles volmaakt zal zijn. En vandaar dat hij bidt, en de geest en de bruid zeggen, kom. En zo stuwt de Heilige Geest via zijn lijdensweg alles naar dat eindpunt waarop het gezegd kan worden wat nu nog niet gezegd kan worden. De tabernakel Gods is bij de mensen. Nu is die tabernakel nog niet compleet. Nu is die tabernakel nog niet heilig. En nu is de aarde nog niet geschikt. En vandaar dat de Heilige Geest doorgaat. En vandaar dat zijn lijdensweg nog niet aan het einde is. En vandaar dat hij vandaag ook nog smarten ondervindt. Daar waar hij aan een hart klopt en waar dat hart voor hem gesloten blijft. En waar er mensen zijn die hem nog, zoals ze hun leven lang al gedaan hebben, die hem nu nog en die hem nu weer tegenstaan. En nog gaat hij verder met zijn lijdensweg. En smart op smart wordt hem vermeerderd. Als er vandaag iemand is die toch in beginsel de Heere vreest, maar die de geest en de vermaningen en de stem van de Heilige Geest niet acht, maar doorgaat in de weg van zijn eigen keus. En toch de zonde waarvan hij weet dat het zonde is aan de hand houdt. En zo de geest opnieuw bedroeft. En als een ander die beter weet, beter kan weten, betere tijden in zijn leven wellicht ook gekend heeft, toch dat woord van de geest niet acht en het naast zich neerlegt, maar zichzelf vrijheden veroorlooft, waardoor het tere leven in de omgang met God dat de geest zoekt te bewerken verstoord raakt en verstoord blijft liggen. En de Heilige Geest als het ware opnieuw smarten ondervindt.
Maar het komt. Aan die lange weg komt een einde. Johannes heeft het gezien, Johannes heeft het gehoord. Dat er een ogenblik komt dat die grote stem uit de hemel zal verkondigen. De tabernakel Gods is bij de mensen. Het werk van Christus draagt vrucht en het werk van de Heilige Geest is niet te vergeefs. Die tempel komt klaar en die tempel wordt heilig en de plaats waar hij komen moet zal geschikt zijn. en alle goddelozen zullen van de aarde verdelgd zijn. En dan, als dat ogenblik aanbreekt, dan daalt dat nieuwe Jeruzalem als een bruid, zonder vlek en zonder rimpel, van God neer op de aarde. En dan zal gezegd worden, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dan heeft de Heilige Geest zijn doel bereikt. Dan is aan de smarte weg van de geest een eind gekomen. Dan is het gebed van de geest en van de bruid verhoord. Dan komt hij, de Zone Gods. En dan is God alles en in allen. Want dan is het niet alleen zoals in de volheid destijds de Zoon die op de aarde komt. Dan is het niet alleen zoals op de Pinksterdag de Geest die op de aarde komt. Maar dan daalt God zelf neer. God zal bij hen wonen. En dan zijn al de voorhangsels weg. En alles wat scheiding maakt, is weg. En alle vervreemding van God is weg. En alles waarmee de geest bedroefd zou kunnen worden, is weg. En alles wat bij de eerste dingen behoorde, is weg. Ja, God zelf zal bij hen wonen. En als God bij hen gaat wonen, dan brengt hij alles mee. Dan hoeft er ook geen heiliging meer plaats te vinden, want dan is de heiliging volkomen. En dan zal de gemeenschap met God ononderbroken zijn. Leest u dat nog maar eens na in dat 21ste en in het 22ste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel. God woont bij hen. Het lam verlicht hen. De volle gemeenschap met God wordt genoten. En wat er aan tranen overgebleven is, zal de Heere wegwissen. En al de smart veroorzakende dingen zullen weggedaan zijn. We zullen hem zien. Ze zullen zijn aangezicht zien. Ze zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. Verzadiging van vreugde is bij Gods aangezicht. Ach, we kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat zijn zal. Terecht zegt de apostel wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. O zaligheid niet af te meten. Eeuwig mag die verloste kerk zich daar vermaken in de drie enige God. Eeuwig mogen ze daar doorzoeken, geleid door de geest Gods, de diepten Gods. Eeuwig mogen ze daar zijn in de gemeenschap van hem die hen eerst heeft lief gehad. In de gemeenschap van hem die hen gekocht heeft met zijn bloed. In de gemeenschap van hem die zoveel tegenspreken in hun leven heeft willen verdragen. En die zo vaak de bedroeving heeft ondervonden, maar willen verdragen van de kant van het volk in wier hart hij ging werken. Eeuwig zullen ze de drie enige God, die in zichzelf bewogen geweest is om zulken te redden, groot mogen maken. Ach, wie zal tekenen? Wie zal uitbeelden wat dat inhoudt als de tabernakel Gods inderdaad bij de mensen is? En als God bij hen wonen zal, en als, zoals de rest van de tekst zegt, zij zijn volk zullen zijn, en dat God zelf bij hen en hun God zal zijn. En dat die overwint alles zal beërven. En dat God hem een God zal zijn. En dat hij hem een zoon zal zijn. En al die heerlijke toezeggingen die ons in dat laatste gedeelte van Gods onfeilbaar woord worden getekend. Wie zal kunnen veranderen? vermoeden en bevroeden. Wat een zaligheid daarin gelegen is. Maar dat mag nu het vooruitzicht zijn. Van allen die God vrezen. Van allen die geen vreemdeling gebleven zijn aan dat zaligmakende werk van de Pinkstergeest. Van allen die God in hun leven nodig gekregen hebben, omdat de Geest hen hun armoede heeft doen zien. En hun gebrek. Een armoede en een gebrek dat alleen te vervullen is als ze de Heere zelf tot hun deel krijgen. Dat mag het vooruitzicht zijn voor allen die door de Heilige Geest op de knieën gebracht zijn en als boetvaardige smekelingen tot de Heere hebben leren roepen om genade. En die geen rust konden vinden voor het hol van hun voet, totdat zij rust kregen uit de rust aanbrenger, de Heere Jezus Christus. Het deel van allen die op God en op zijn genade hebben leren hopen en die lust en begeerte kregen om hem te vrezen en hem te dienen en om hem met hun ganse hart waarachtige liefde te bewijzen. Bent u door de Geest bearbeid om zo dat heil, die genade van Christus deelachtig te zijn? Bent u zo door de Geest bearbeid om het leven buiten uzelf te zoeken? Bent u zo als een levende steen ingevoegd in dat Godsgebouw dat straks uit de hemel neerdaalt op de aarde? Bent u door genade geworden een mensenkind in wier hart de vreze des Heren ging wonen, in wiers hart de Heilige Geest ging werken en die straks dan ook mag behoren bij dat volk waarvan de Heere zegt, hij zal mij tot een zoon en tot een dochter zijn? Ach, als we er wat van kennen, dan kennen we ook wel eens wat van dat heimwee, van dat verlangen, waar uiteindelijk straks de volle zaligheid pas gekend wordt als die stem zegt, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dan verlangen we ook wel eens naar het volmaakte, dat er nou eens niks meer is dat scheiding maakt. Dat er geen voorhangsel meer is. Dat er geen gerub meer scheiding maakt en de weg naar de boom des levens belemmert. Dat er niet meer in ons hart overblijft iets waar we de Geest mee bedroeven. Dat er niet meer over is iets dat pijn doet, iets dat leed veroorzaakt. Iets dat ons in het duister doet wandelen en dat Gods vriendelijk aangezicht voor ons verdonkert. De Geest bidt om het einde. Kom! En hij leert de bruid bidden om het einde. Kom! Bid u mee met de Geest en met de bruidskerk. Trekt het eeuwige leven wel eens. Kijkt u wel eens uit over het aardse jammerdal. Op die heerlijkheid die wacht. Als God werkelijk alles zal zijn en in allen. Als het straks eeuwig Pinksterfeest zal zijn. Als alles volmaakt zal wezen. Of doet u het nog zonder die hoop en leeft u het nog zonder die verwachting? Kent u de Heere niet? Is er geen plaats in uw hart voor hem? Hebt u geen deel aan de zaligheid? Ach, weet u, niet zalig, dat staat gelijk met rampzalig, waar de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en al de leugenaars straks zullen zijn. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zulf. Alle die God niet in waarheid kennen, alle geveinsden, alle naamchristenen, die meer niet waren dan naamchristenen, die meer niet hadden dan de naam dat ze leefden. Alle die de zonde lief hebben en hielden, alle die het zonder de Heere deden, ze zullen ook zonder de Heere zijn, buiten hem, voor eeuwig. O, laat u nog nodigen en dringen, om nu het nog het heden der genade is, die God en zijn genade in Christus te zoeken. Deze zalige toekomst, de tabernakel Gods is bij de mensen, is er voor allen voor wie God geen onbekende is, die het werk van de geest in hun leven leerde kennen en leerde lief krijgen, leerde koesteren, aanbidden en bewonderen, en die God leerden danken voor onverdiende gunst aan zo een bewezen. Wees ervan verzekerd, hier in dit strijdperk, hier te midden van de moeite, wees ervan verzekerd, te midden van aanvechtingen en duisternissen wellicht, wees ervan verzekerd, dat dankzij het werk van de geest, straks de tabernakel Gods bij de mensen zal zijn. En dat al die zaligheden waar het woord van God van spreekt, genoten zullen worden. En zie in het licht van deze dingen alles wat er in de wereld gebeurt. Zie in het licht van deze toekomst ook de oordelen in de bedeling van bloed en vuur en rookdamp. Zie in het licht van deze zaligheid datgene wat er aan gramschap Gods openbaar komt over de goddelozen. Want de geest werkt naar een gezuiverde aarde waarop gerechtigheid woont en waar alle goddeloosheid zal zijn uitgebannen. Maar zie ook in dit licht, in het licht van deze zalige, zekere toekomst, alles wat er in uw leven, kind des Heren, uit Gods hand u toegeschikt wordt. In dit licht zijn de raadselen te ontraadselen. In dit licht is de moeite te aanvaarden. De geest is bezig de aarde te zuiveren. De geest is bezig de kerk klaar te maken. En bij het klaarmaken van die bruidskerk hoort ook alle kastijding, die als ze tegenwoordig is geen zaak van vreugde is, maar die na zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid afwerpt voor degene die erdoor geoefend worden. De geest is immers bezig om die kerk, om dat volk Gods, te louteren en te reinigen en geschikt te maken om straks in die woonsteden Gods op een gezuiverde aarde altijd met de Heere te zijn. O, het komt. Johannes heeft de stem al gehoord. Straks zal hij in werkelijkheid klinken, die grote stem uit de hemel die het eeuwig Pinksterfeest inluidt. Het eindeloze feest van de geest die inwoont en die zondaren die gereinigd en geheiligd zijn altijd doet inwonen bij de Heer. Nooit meer van hem te scheiden. Eeuwig zijn volk, bidt het de geest en de bruidskerk na. Kom, ja kom. Heere Jezus. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers.
Amen.
Heere, zo werkt u naar de volmaaktheid heen. Zo zult u ook uw doel bereiken. Zo zullen straks Gods knechten met hun zaad, zij die uw naam beminnen, daar erfelijk mogen wonen. Zo zult gij hun eeuwig tot een God zijn. En zij mogen u eeuwig tot een volk zijn. En zo zal dat werk van de Heere Jezus eeuwig vruchten dragen. En ook dat werk van de Heilige Geest zijn doel bereiken. En zo zal de verkiezing van uw o Vader gerealiseerd worden. En zo zult gij de drieënige God alles zijn in allen. En zo zullen al de werken uw handen uw lof, uw eer verbreiden. Zo zullen alle dingen uit God zijn, maar ook tot God. Heere, u zult er zelf voor zorgen. U vraagt geen bijdrage van onze kant. U, drieënige God, doet het alles. U doet het volmaakt. U doet het volkomen. O, wij bidden van u, geef ons daar zicht op. Geef ons daar geloof in. Geef ons daar hou vast aan, in alle strijd en moeite, als bloed en vuur en rookdamp over deze aarde gaan en gaan zullen, omdat de geest twist met de aarde. Als oordelen en gerichten gezien worden, als er in het leven van alle die u vrezen, beproevingen en verdrukkingen en moeiten zullen zijn, als de geest bezig is om, als de geest der uitbranding, ook in het leven van uw kinderen, ontdekkend, soms pijnlijk ontdekkend, de zonde aan de kaak te stellen. Als die geest zo ook voor en toebereid en geschikt maakt, als de beproeving des geloofs er is, die kostelijker is dan van het goud dat door het vuur beproefd wordt. Als de moeite en de tegenslagen en de zorgen, de vaderlijke kastijdingen er zijn in het leven van uw kinderen. Als de geest ze gebruikt om meer en meer los te maken van deze aarde en van deze aardse bedeling. En meer de hemel in het hart te geven. Die geest zo werkt als de Pinkstergeest in het leven van zijn in zichzelf zo vaak nog onheilige bruidskerk. Onvolkomen als ze in zichzelf is, zolang ze nog in het lichaam der zonde huist. Heere, maar geef dat te midden van al die dingen dit vast mag staan, dit voor het geloofsoog zichtbaar mag zijn, en dit in het geloofsoor mag klinken, dat straks die grote stem geschieden zal, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. O Heere, wij bidden van u heilig uw woord aan onze harten, en wilt gij door uw geest het uitwerken in ons leven, en als er dan zo'n zaligheid wacht, Heere, ach wat maken we ons dan nog druk. En wat gaan we dan nog op in zoveel tijdelijke en vergankelijke dingen. Geef, o Heere, dat wat gij toegezegd hebt en wat gij uw volk in het vooruitzicht gesteld hebt, meer en meer hun hart mag hebben. En dat ze met het oog daarop mogen leven. En dat dat gebed van de geest mag worden overgenomen door de bruid. Kom! Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen. Psalm 89, het eerste vers. Ga dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.